Fijn dat we samen mogen zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. Voordat we naar de prediking luisteren, wil ik twee dingen even meedelen. Hartelijk dank voor de voorbeden voor mijn vrouw. Het gaat stilletjes aan beter met haar. U weet, ze heeft kanker gehad, een borstamputatie en dan is ze ook nog gevallen en heeft ze haar heup gebroken. Dus dat is een hele lange herstelperiode. Maar nu begint het toch stilletjes aan beter te gaan. Soms is het een beetje mismoedig dat het zo lang duurt. En dat kan ik best begrijpen. En probeer stapje bij stapje vooruit te gaan. Bid voor haar dat ze mag aansterken. En dat die revalidatie goed mag doorwerken. Dat ze weer kan stappen. En weer mobiel worden. En bid voor mij dat ik geduld mag hebben. Het tweede waar ik uw voorbeden wil voor vragen en ook aan u meedelen is. De Heer heeft me geleid om mijn ervaringen op te schrijven nadat ik in 2002 bij de BEZ ben weggegaan. En dan, ja, wat komt er dan? Ze spreken altijd over het fameuze zwarte gat waarin je terechtkomt. Maar dat is zeker niet mijn geval. De Heer heeft mij daarna een hele rijke bediening gegeven. Misschien wel de rijkste periode van mijn leven. En ik heb een boek geschreven onder de titel Gods werk in het vierde kwartaal van mijn leven. Normaal zeggen ze altijd, je bent de derde leeftijd, maar ik heb het ingevuld met vier kwartalen. En dat zat allemaal in het boek waarom. Nu had ik dat boek eigenlijk willen meebrengen vandaag, maar er zijn serieuze problemen gekomen doordat ze hebben de niet gecorrigeerde tekst afgedrukt. In plaats van de corrigeerde. En dat is eigenlijk niet door de eer van de Heer. En ook niet voor de eer van de mensen die meegewerkt hebben. Dus we hebben gezegd dat is onaanvaardbaar. Dus nu wordt het opnieuw gedaan. En het zal begin december, rond tussen 10 en 15 december beschikbaar zijn. Het is een prachtig boek geworden, al zeg ik het zelf. 260 bladzijden. Allemaal wat de Heer gedaan heeft. 80 fotootjes. 4 kleuren. En het kost maar 10 euro. Daar doet geen enkele koper zich pijn aan. En ik word er niet rijk van. Maar ik ga ze meebrengen de volgende keer. Als ik hier ben. Maar ze zullen ook gewoon in de boekwinkel verkrijgbaar zijn. Het is uitgegeven door de Middernachtsroep. Daar kan je het ook bestellen. Maar ja, dan moet je portokosten betalen. Maar het komt ook gewoon in de christelijke boekwinkel terecht. Maar bid dat het tot zegen mag zijn, een bemoediging. En ik ben er heel dankbaar voor. Alleen, ja, op een of andere wijze is de boze daar ook weer niet blij mee. En hebben dus tegenslagen gekregen. Goed, we gaan nu luisteren naar het woord van de Heer. En als u in uw Bijbel kunt opzoeken, Matteüs 24... We gaan dat niet lezen, maar ik ga dat lezen stukje bij beetje als de prediking volgt. Zo ongeveer vers voor vers en zo bouwen we dat eigenlijk op. En het thema voor deze morgen is eigenlijk, en dat moet ook op het scherm voor de dag komen, ja, eentje tegelijk maar. Ja, dus die COVID-19 waar we zoveel over horen en waar we allemaal mee vastgeklonken zijn, is dat nu een teken van de eindtijd? Ja, prachtig, zo moet het. Is dat een teken van de eindtijd? En daar wil ik eigenlijk met u over nadenken aan de hand van Matteüs 24... En even een woord van inleiding. Misschien kunnen we het schema even zien. Ja, hoe ik dat ga uitwerken. Ja. Dus we gaan eerst een schema hebben. Even uitleggen hoe het is opgebouwd. En dan daarna hebben we 3 vragen. Dan hebben we 6 opmerkingen. En een verrassing. Ik volg gewoon dat schema. Dus dat komt vanzelf terug. Over die inleiding. De corona waar we dus nu mee te maken hebben, die virus, is een wereldomvattende gebeurtenis. En het is een van de grootste apocalyptische gebeurtenissen in onze levenstijd. We hebben van alles meegemaakt, we hebben een wereldoorlog meegemaakt en dergelijke dingen. Maar dat was allemaal nog een klein beetje gelokaliseerd. Maar dit is alomvattend. Het is een pandemie, het is overal. En het is eigenlijk beangstigend. En ook, het brengt de dood voor veel mensen mee. Maar het staat ook niet alleen. Er zijn ook allerlei andere dingen die gelijktijdig gebeuren. De grote sprinkhaanplagen bijvoorbeeld in Afrika. Die nemen ze bijbelse vormen aan. Als je dat hoort en ziet. En dan de geweld in de wereld en de hongersnoden in India. Enorm. Al die dingen die gebeuren. En lezen we in Matteüs 24 het eerste vers. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om op de gebouwen van de tempel te wijzen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Dat is natuurlijk een hele krachtige, tamelijk precieze uitdrukking die Jezus daar gebruikt. Nou, die tempel waarover hij sprak, was niet de tempel van Salomo. Die was gebouwd door Herodes de Grote. En die had geprobeerd zoveel indruk te maken dat hij wilde eigenlijk die tempel van Salomo nog overtreffen. Geweldig veel goud was daarin verwerkt. Maar in het jaar 70 na Christus kwam Titus, de Romeinse veldheer, en die heeft Jeruzalem verwoest en die tempel verbrand. En omdat die tempel verbrand werd, is al dat goud gesmolten. En dat goud liep tussen de stenen door, helemaal zo, overal waar het zijn weg kon vinden, zoals water zijn weg vindt, vloeibaar goud ook zijn weg vindt. En toen het allemaal afgekoeld was, toen hebben de mensen die stenen afgebroken, steen voor steen, om dat goud te vinden. Wat zei Jezus? Niet één steen zal op de andere blijven die niet afgebroken was. Nou, dat is letterlijk vervuld. En dat als inleiding voor wat we verder gaan zien in Matteüs 24. En trouwens in de hele Bijbel. Hoe betrouwbaar het woord van God is. En hoe wij daar inzicht krijgen en dat we daar acht op moeten slaan. Want deze dingen gebeuren. Dus dat is eigenlijk de inleiding. Dan komen we aan de drie vragen. Die drie vragen die volgen daarop. Wanneer Jezus met zijn discipelen naar de Olijfberg gaat, dat is in vers 3. Toen hij daar op de Olijfberg zat, gingen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, toen ze alleen waren, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? Hier zijn dus drie vragen. De eerste vraag is, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Nou, het antwoord daarop vindt u in vers 36 van hetzelfde hoofdstuk. Niemand weet dat. Die dag en die uur is niet bekend. Zelfs niet bij de engelen in de hemel. Maar mijn vader, die weet dat. Dat is het antwoord op die eerste vraag. Maar dan die twee andere vragen die daarop volgen. Wat is het teken van uw komst? En van de volleinding der wereld. En die vragen die worden nu eigenlijk ingeleid, de antwoorden daarvan ingeleid in de volgende versen. In die zes opmerkingen, zes aanduidingen, zes fenomenen die gaan gebeuren. En dat is eigenlijk hoe de Heer en de discipelen en ook ons inleidt om dat te begrijpen en te volgen. En dus we gaan nu kijken naar die zes opmerkingen. En de eerste opmerkingen die vinden we in de volgende vers. En ik volg gewoon de tekst hier in Matteüs 24, vers 4. Jezus antwoordde en zei tegen hen, op die antwoorden van vraag 2 en 3. Jezus antwoordde hen en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Pas op. En word niet verschrikt, want al deze dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Dus het zijn tekenen, gebeurtenissen, aanwijzingen dat we op weg zijn naar het einde. Maar het is nog niet het einde. En deze gebeurtenissen van die Jezus hier beschrijft, dat zien we ook rondom ons heen. Valse christenen. Er zijn natuurlijk altijd mensen geweest die opgestaan zijn en zeggen, ik ben de Christus, of ik ben de Messias, of ik ben de geestelijk leider. Denk maar aan Joseph Smith, dat is de leider van de Mormonen. Die heeft op een gegeven moment ook een openbaringsboek geschreven, het boek van de Mormonen. En dat stellen zij boven de Bijbel, als je met de Mormonen gaat spreken, dus Gods openbaring door hem. Een ander voorbeeld is Jim Jones in Amerika, die discipelen verzamelde en op een gegeven moment had hij er 100 meegenomen naar een afgelegen plaats. En die dachten dat ze zouden sterven na 3 dagen opstaan. Ze zijn wel alle 100 gestorven, maar niemand is opgestaan. En er zijn voortdurend allerlei valse christenen geweest die mensen misleid hebben. En dan die oorlogen, geruchten van oorlogen. Dus dat is eigenlijk een voortdurende molen, als je wil, van dingen die gebeuren. En daar zegt de Heer ook van dat we moeten waken en opletten, want dat is nog niet het einde. Maar het zijn wel allemaal aanduidingen in diezelfde richting dat het gaat gebeuren. Nou, oorlogen en geruchten van oorlogen, je hoeft maar aan Syrië te denken op dit moment. Maar daarvoor was er een andere brandhaard en daarna zal er weer ergens anders ook weer een andere brandhaard. Want het zijn voortdurend, komt het omhoog, gaat die vlam weer branden. En oorlogen in Niamara en dan weer in Latijns-Amerika en dan hier en dan daar. Het zijn oorlogen en geruchten van oorlogen die eigenlijk gebeuren. En dat is eigenlijk allemaal omdat deze wereld een gevallen wereld is. Het zijn de gevolgen van de zondeval. Toen Jezus werd verzocht in de woestijn, in de tweede verzoeking die daar in Lucas hoofdstuk 4 ons verteld wordt, zegt de Satan tegen Jezus. Hij liet hem in één ogenblik de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheden zien. En hij zegt, dat alles zal ik u geven, want mij is de macht gegeven om dat te doen. De Satan is de wereldbeheerser deze duisternis. En daarom gebeurden al die dingen. Maar Jezus antwoordde, ga weg Satan. Want u zult de Heer uw God alleen aanbidden. Maar dat is het gevolg daarvan. Die oorlogen, geruchten van oorlogen en alles wat we meemaken. En dan komt de derde aanduiding. Dat is vers 7 en 8. Want het ene volk zal opstaan tegen het andere volk. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn. En besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. U ziet hier, het is een progressieve zaak. Er waren oorlogen aangekondigd, maar nu zijn het eigenlijk geruchten van oorlogen, maar nu zijn er oorlogen overal en het neemt toe. Volk zal opstaan tegen volk. Het wordt groter, het wordt gewelddadiger, het wordt beangstigend. En dan staat er ook midden daartussen hongersnoden. En ik heb hier een plaatje uit de krant, uit de gewone seculiere krant in België. En ik weet niet of ik kan lezen wat eronder staat. Hongersnoden, Bijbelse proporties komen eraan. Dus zelfs de wereld proeft dat. De wereld ziet dat het allemaal gaat gebeuren. Het is beangstigend. Dus eigenlijk zijn het alarmbellen. Het zijn waarschuwingssignalen. Mensen moeten zich bekeren. Mensen gaan begrijpen dat het ernstig is. Maar dan ook die besmettelijke ziekten staan daartussen. Deze vertaling heeft dat eigenlijk mooi vertaald. Het woord is pestilentiën. En vindt in verschillende vertalingen soms een ander woord wat gebruikt is. Maar het zijn besmettelijke ziekten nu. Er zijn al heel veel besmettelijke ziekten geweest. Denk maar aan Legionella, de cholera, de tyfus. En in het begin van de vorige eeuw was er de Spaanse griep. Daar wordt nu wel eens naar terug gerefereerd, want dat was toen ook heel erg. Maar vandaag is het wereldomvattend. Het is nooit zo erg geweest dan nu. En we weten er ook niet echt raad mee. We moeten ons haasten om een antistof, een vaccin, te produceren. En dat willen we dan vlugger dan we kunnen. Maar dat gaat niet. En zo zien we eigenlijk de wereldomvattende, beangstigende tekenen die nu eigenlijk rondom ons plaatsvinden. Iemand heeft gezegd, dit is een demonstratie van de beperktheid van de mens. Van de zwakheid van de mens. Nooit eerder hebben we dat in die omvang gezien. En die man die ging dan verder en die zegt, met die klimaatopwarming en met andere zaken, dat kunnen we, denken we, nog een klein beetje beheersen. Maar hier hebben we niks over te zeggen. De kleinheid van de mens. Dat zijn allemaal tekenen, aanduidingen, dat we die kant op gaan. Het is nog niet de eindtijd aan zich. Maar wel op weg naar die eindtijd. Het komt korterbij. De volgende opmerking in vers 9. Dan zullen ze u overleveren aan verdrukking en u doden en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er ook velen struikelen. Er is veel vervolging van gelovigen vandaag. Denk maar aan Open Doors, ondergrondse kerk, dan hebt u voorbeelden genoeg. Ik ben in België in bezit gekomen van dit boekje. Dat is geschreven door een man die wel veel van de Bijbel weet, maar ik weet niet of hij een christen is, dat is niet duidelijk. De titel van dit boekje is God is een vluchteling. En wat deze man gedaan heeft, is die heeft allerlei groepen bezocht die als vluchtelingen, geloofsvluchtelingen, naar ons toegekomen zijn. We hebben een hele stroom van vluchtelingen gehad in 2018. Nou, vele van die waren economische vluchtelingen, gelukzoekers, maar vele van die waren ook geloofsvervolgers. Die door het voor hun geloof vervolgd werden. En de subtitel van hier, hij zegt, dit is de terugkeer van het christendom in de lage landen. De terugkeer van het christendom in de lage landen. Want zegt hij, die mensen zijn vol vuur voor God. Die geloven God en die zijn door die verdrukkingen heen gegaan. En die komen hier en die zitten bijeen en die zingen zijn lof en die prijzen de Heer. En wij kunnen daar eigenlijk, zegt hij, heel veel van leren. Hier is een klein stukje. En ik wil dat voorlezen. Hij spreekt hier, een van die vluchtelingen die geïnterviewd heeft. Ik ging ervan uit dat de kerk in het Westen sterk was, want ze hadden het christendom naar mijn land gebracht. Maar kerken in Europa zijn koud. Ze missen het vuur en de aanwezigheid van God zoals we die hebben in Christus. En God brengt het geloof speciaal terug naar Europa. Hier, de enige plaats waar wij vrede kunnen vinden is in de kerk. Misschien zal God de vluchtelingen gebruiken in dit continent, in Europa, als een bron voor evangelisten, voorgangers, apostelen, die de Bijbel kunnen prediken en redding kunnen brengen aan vele Europeanen. Dit is wat gebeurt vandaag. En die mensen die wonen rondom ons. We hebben in Hasselt, dat is de gemeente waar ik bij hoor, hebben we elke zondag zo'n 10 tot 12 vluchtelingen. Die zitten in een centrum. We halen die op met de auto. En hoewel die mensen niet alles begrijpen, soms is er een beetje vertaling, die zijn vol vuur voor Jezus. Enkele zijn ook tot geloof gekomen. We hebben enkele kunnen en mogen dopen in de naam van Jezus. Dus die vluchtelingen, die zijn een teken voor ons ook in het licht van die eindtijd. dat deze dingen gebeuren. Mensen worden vervolgd vanwege dat zij geloven in de naam van de Heer Jezus Christus. Dan het volgende, dat is nummer 5 van die aanduidingen, van die 6 aanduidingen. Dat is vers 10 tot 13. En dan zullen er vele struikelen en zullen elkander overleveren en elkander haten. Er zullen vele valse profeten opstaan en die zullen vele misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dus eigenlijk hebben we hier dan nog een keer een andere aanduiding. En dat is die afval van gelovigen. Nou, afval van gelovigen in de zin hoofdzakelijk van naamchristenen. Of naamgelovigen. We hebben een geweldige illustratie gezien in België, vooral aan de Nederlandstalige kant, in Vlaanderen. De bisschop van Brugge, monsieur Geluwe, die is op een gegeven moment ontdekt als een pedofiel. En die heeft als bisschop een aantal andere priesters hun zonden bedekt, weggewerkt, omdat het niet bekend zou worden. En toen is hij ontdekt. En in 2 jaar tijd is 40% van de Rooms-Katholieke kerkgangers weggebleven. Ik zeg niet dat al die mensen gelovig waren, maar waren op zijn minst kerkgangers. 40% is in 2 jaar tijd weggegaan. En dat heeft heel België de situatie doen veranderen. De liberalen hebben die gelegenheid opgepakt om het atheïsme naar voren te duwen. En zo zie je dat eigenlijk die dingen eigenlijk ook gebeuren. Maar er zijn soms ook situaties waar je wel van schrikt. Van mensen, ik ken enkele mensen die vroeger het evangelie verkondigd hebben. En die nu zeggen, nee. Ze zijn zo verstandig geworden dat ze niet meer kunnen geloven. Veel diploma's, lege kerken. En dat zien we rondom ons heen gebeuren. Dat is natuurlijk dramatisch, maar het maakt allemaal deel uit van die 6 opmerkingen die Jezus hier aan ons geeft, dat die tijd nabij is. Dat de wederkomst van de Heer aanstaande is. En dan komen we bij die 6e opmerking. En dat is in vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. De verkondiging van het evangelie van het koninkrijk zal dan gebeuren. En dat zal de hele wereld bereiken, zegt Jezus. Nou, het woord wat hier gebruikt wordt is oecumene. En oecumene betekent de hele bewoonde wereld. In het evangelie zal inderdaad de hele bewoonde wereld bereiken. En dan staat erbij, een paar opmerkingen zal ik daarvan maken, tot een getuigenis. Het is een gelegenheid voor elk volk om Jezus te leren kennen. De toorn van God zal niet over de wereld gaan voordat ze een kans hebben gekregen om tot hem te komen. Na de genadetijd komt de toorn. Het volgende is alle volken. De evangelie zal verkondigen aan alle volken. Niet alleen aan naties of landen zoals wij dat kennen. Maar een mooie illustratie hiervan vind je in Openbaring in hoofdstuk 7. Staan ze voor de troon van God, zingen zijn lof. En dan staat er uit alle naties, volken, stammen en talen. Talen zijn kleine gemeenschappen. Die soms in een heel volk is er nog een aparte talengemeenschap. Iedereen. Daar zal het evangelie verkondigd worden, wereldwijd. En dan zal het einde komen, zegt de Heer. Dus die eerste 5 aanduidingen zijn eigenlijk bedroevend. Zijn pijnlijk. Zijn somber. zijn angstaanjagend. Maar dit is vreugdevol. Dit is geweldig. Te midden van al die angst en duisternis is er licht en hoop. Te midden van verdriet en pijn is hier vreugde en toekomst. Er is een heil te midden van al die ellende. Nou, je vraagt jezelf af, hoe is dat mogelijk dat de hele wereld het ooit zal horen? En ik heb een paar dingen die ik even gewoon als illustratie aan u wil doorgeven. Dingen waaraan je kan denken dat inderdaad ook vandaag het evangelie wereldwijd verspreid wordt. En dat we op weg zijn, dat alle volken het horen. Hier zijn wat voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan Transworld Radio. Nou, Transworld Radio die gebruikt een zender. Die is destijds opgericht door Hitler. De sterkste zender die de hele wereld kan bereiken. In Monte Carlo. Nou, Hitler is weg. Het nazi regime is weg. Maar die zender is nu het eigendom van Transworld Radio. En die kunnen overal over de hele wereld zenden. In allerlei talen. En die dringen binnen in Noord-Korea. Waar niemand kan binnenkomen om het evangelie te verkondigen. Zij komen daar binnen. Ik heb een getuigenis, van iemand ontmoet, die in die communistische jaren in het leger was in Albanië. En die moest vanwege zijn dienst als een officier, die had als opdracht om alle frequenties op de radio af te zoeken om te kijken of er niet een of andere bedreiging kwam, dat ze aangevallen zouden worden. En omdat hij al die frequenties moest afzoeken, kwam hij ook terecht bij Transworld Radio. Toen heeft hij een aantekening gemaakt, welke is dat? En heeft hij regelmatig naar Transworld Radio geluisterd in zijn eigen taal, in het Albanees. En die man is daardoor getroffen en gepakt. Die heeft dan, toen het openbrak, toen Albanië het communisme opzij werd geschoven, een kaart geschreven. De zendeling is vanuit Italië overgekomen en heeft hem gevonden. En die man is tot bekering gekomen en die is nu een van de leiders van de evangelische beweging van kerken en organisaties in Albanië. Bertie Dosti is zijn naam. Ik heb hem ontmoet, ben bij hem thuis geweest, hebben zijn verhaal verteld. En dan hoor je eigenlijk dat, terwijl alles was gesloten, het evangelie kwam toch binnen. Niemand kan dat tegenhouden. Nou, dat is een geweldige zaak. Maar je kan ook denken aan Wycliffe Bijbelvertalers. De Wycliffe Bijbelvertalers, tussen twee haakjes, die bestaan 50 jaar hier in Nederland, dit jaar. Wereldwijd bestaan ze veel langer. Als u die geschiedenis eens wil lezen, moet u gewoon opkoekelen. Op zoek misschien de Wycliffe Bijbelvertalers en dan kom je die hele geschiedenis tegen. En die mensen die hebben als doel om elke taalgroep die er bestaat in de wereld op zijn minst een stukje van de Bijbel te geven, zodat ze die kunnen lezen in hun eigen taal. Indrukwekkend. Indrukwekkend. En ze schieten goed op. Ze schieten heel goed op. Dus ja, die eindtijd is daar, maar ook de verkondiging van de evangelie. Dan heb je ook nog de MAF, de MAF zoals we dat noemen, de Mission Aviation Fellowship. Dat zijn die mensen met die kleine vliegtuigjes. Die hebben Papua-Nieuw-Guinea geopend voor de evangelie. Op een gegeven moment hebben ze gezegd, hoe komen we daar binnen in die oerwouden? En dan hebben ze dus een kans gezien om een kleine strip te maken. En die hebben de zendelingen binnengebracht. En als u leest wat God daar aan het doen is, dat is niet te geloven. En hoe die mensen geloven in God met hart en ziel, die komen helemaal uit het heidendom. En het evangelie is daar. Alle stammen, alle volken zullen het horen. Een ander voorbeeld is, en dat kent u waarschijnlijk niet, dat is Z7. Z7 is ontstaan doordat een zendeling die werd in Marokko weggejaagd omdat hij de evangelie verkondigde. En toen hij terug thuis was, is hij beginnen bidden en vasten en zeggen, Heer, wat betekent dat? En die heeft kans gezien om 7 tamelijk grote zendingsgenootschappen te bundelen. En die hebben met elkaar een deel gekocht van een satelliet. En via die satelliet verkondigden ze het evangelie. Hoofdzakelijk in de moslimlanden. Hoofdzakelijk in de landen die moeilijk te bereiken zijn. En ik weet dat omdat in Brussel woont Isaac Kattes, en hij is een Egyptenaar, is tot geloof gekomen en hij is daar om het evangelie te verkondigen. Maar hij werkt daaraan mee voor zijn eigen taal en cultuur. Want ze proberen alle talen en culturen te bereiken. En ze doen het heel mooi. Ze beginnen met een stukje van die cultuur van een bepaalde taal. Bijvoorbeeld als het Indonesië is, ja, dan pakken ze die taal. En iets wat vertrouwd klinkt bij de mensen, dus de muziek en het is televisie. En dan ook ja, hoe de mensen zich gedragen en kleden. En dan komt het evangelie erin. En zo brengen ze het evangelie. En het is ongelooflijk hoe God dat gebruikt. Set 7. Je kan het ook hier in Nederland krijgen, maar waarschijnlijk niet in het Nederlands. Maar ik heb het in Brussel kunnen volgen, omdat Isaac Kattes moet daar van tijd ook een bijdrage aan leveren. Kleine korte boodschap. Ze doen een bord, korte boodschap, een beetje cultuur en dan weer een korte boodschap. Zo bouwen ze dat op. Dat is indrukwekkend. En als u wil weten wat de gevolgen daarvan zijn, maar samen met andere dingen, dan moet u maar eens het boek lezen. Er waait een wind in het huis van islam. Dat is nu ook in het Nederlands vertaald. Dat is de Nederlandse titel, kunt u hier gewoon ook in Nederland kopen. Er waait een wind in het huis van islam. En dan ben je verbaasd om te lezen wat er gebeurt. Dat is een overzicht over de wereld vanaf Indonesië, via Indonesië, Azië, Afrika en ook hier in Europa. Het evangelie zal gepredikt worden in de hele wereld. En dat is al bezig. Je kan natuurlijk ook denken, heel eenvoudig, aan de christenen. De vervolgde christenen in China. Woord, in het Engels zeggen ze de word of mouth. Hè? De een zegt het aan de ander. En die zegt het weer aan een ander. En die zegt het weer aan een ander. En dan heb je dus eigenlijk een heel netwerk van hele kleine kerkjes die enorm uitbreiden. En de snelst groeiende kerk is in China. En ze kunnen dat niet uitroeien, want dat is huissamenkomst hier en daar. Ik heb wel eens een uitdrukking gebruikt, ik weet niet of dat erg mooi klinkt, maar het is precies hetzelfde als vlooien zoeken in een pluimenbed. U weet wat een pluimenbed is? Ja. Nee, dat zijn zo van die veren, ja. Vlooien zoeken in een pluimenbed. En zo proberen ze die te pakken. En als ze één hebben, ja, dan komt er daar weer drie bij. Begrijp je? Het is niet te stoppen, het is niet te stoppen. God doet dat, het is zijn werk. En dat komt niet in de krant. Dat gebeurt gewoon heel stil en het gaat door en het gaat door. En een van die getuigenissen in dit boekje is van een van die Chinese mensen. Die is moeten wegvluchten en die vertelt daarvan. En zo wordt dat laatste onderdeel ook vervuld. En nu kom ik bij de verrassing. Nu kom ik bij de verrassing. Want er is tussen vers 14 en 15 een soort pauze, een soort onderbreking, als u wil. Jezus heeft die 6 dingen genoemd en in vers 15 zegt hij: wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats, laat wie het leest daarop letten. En dan gaat de Heer zo verder om dat te zeggen en dan zie je in vers 21 dat er gesproken wordt over de grote verdrukking. Die zal er zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zal er ook nooit meer zijn. Ontzagwekkend zal dat zijn. Maar er is een gebeurtenis die plaatsvindt daarvoor. En dat is de opname van de gemeente. Lees u maar even met mij mee in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Want waarom staat dat niet hier in het evangelie? Wel, het was een geheimenis. Dus het was in die tijd nog niet bekend. Lees maar met mij mee 1 Korinthe 15, vers 51 en 52. Zie, ik vertel u een geheimenis, zegt Paulus. En hij spreekt over de opstanding der doden. Heel hoofdstuk 15 is eigenlijk een soort volgorde die gaat plaatsvinden. Jezus de eersteling, daarna die van hem zijn bij zijn komst en dan daarna het einde. En Paulus legt dat stap voor stap uit, maar hier in vers 51 zegt hij, zie, ik vertel u een geheimenis, wij zullen niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij het de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Dus hij maakt hier duidelijk, het is een geheimenis. Het was dus niet bekend in de dagen van de evangelisten. Daarom staat het niet in Matthäus of Lucas of Marcus. Het is die verrassing. En die verrassing is eigenlijk die opname van de gemeente. En in Thessalonicenzen, die christenen van Thessalonica, die worden eigenlijk geprezen omdat ze zich bekeerd hebben van hun afgoden. Dat is 1 Thessalonicenzen 4 vers 10. U hebben zich bekeerd van de afgoden om de waarachtige God te dienen. En uit de hemel zijn zoon te verwachten die ons verlost van de komende toorn. Dat is de verwachting die ze hebben. En dus dat is waarom het gaat. Nou, die opname, die verrassing die daar eigenlijk niet in Matthäus staat, en ook niet in Marcus en Lucas, is een geheimenis. En dat hebben we hier al gelezen. En waarom is dat een geheimenis? Moet u even meegaan naar de Efezebrief. En in Efeze hoofdstuk 3 wordt ons dat duidelijk. Efeze hoofdstuk 3, ik lees vanaf vers 2. Hij zegt, u hebt tenminste gehoord van de uitdeling van de genade van God die aan mij gegeven is ten behoeve van u, dat hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft. Zoals ik eerder in het kort al geschreven heb, waarvan u, als u dit leest, over mijn inzichten kunt bemerken en het geheimenis van Christus. In andere tijden, vers 5, in andere tijden was het niet bekend aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige profeten en apostelen en profeten door de geest. Dus hier hebt u weer de uitleg dat er een geheimenis is wat niet geweten was. De gemeente is ontstaan op de Pinksterdag. De uitstorting van de Heilige Geest. Voor die tijd was het wat we noemen de vorige bedeling. Want dan is er een nieuwe periode gekomen. Israël is op een zijspoor gezet. God heeft nog plannen met Israël. Maar het is op een zijspoor gezet. En vanaf de Pinksterdag is het de genadetijd en de gemeente die ontstaan is. Uit alle volk en taal en stam en natie roept God mensen. En hij noemt ze priesters. Koninklijke priesters noemt, schrijft Petrus ze. En een volk van God dat hij zich tot eigendom gemaakt heeft. Dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dus, die gebeurtenis was niet bekend. Wat de plannen waren daarmee. Maar die gemeente heeft als taak, nu in deze tijd, kunt u als u hoofdstuk 3 verder leest van de Efezebrief, kunt u dat lezen in vers 10, opdat door de gemeente aan de overheden in de machten en de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Dus die gemeente is eigenlijk een verrassingselement. Verrassingselement voor de mensheid, maar ook een verrassingselement voor de demonen en de duivel en de hele tegenstander van God. God is volkomen verrast door het offer van Christus op het kruis. Door de bloedstorting tot vergeving van Jezus is de weg vrijgemaakt voor de Heilige Geest om te komen. En dat is gebeurd. En daar gaat het nu over, daarom staat het niet in Matthäus, Marcus of Lucas. Maar dat die gebeurtenis, die verrassing, die wordt ons eigenlijk het beste uitgelegd in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 4. Zoek dat ook maar even op. Filippenzen, hoofdstuk 4. En ik ga lezen vanaf vers 13. Filippenzen 4 vanaf vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook anderen die geen hoop hebben. Thessalonicenzen, wat heb ik gezegd? Dank u wel voor de correctie. Je ziet, niemand is volmaakt, hè? Dank u wel. Thessalonicenzen, hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4, vers 13. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd zijn, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij de levenden zullen, die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God nederdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hem opgenomen worden in de wolken naar de ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere zijn. Vertroost, bemoedigd elkander met deze woorden. Nou, in de Korinthebrief was er een probleem. Als Jezus wederkomt en hij zal de doden doen opstaan en die mogen hem tegemoet gaan. Wat gebeurt er met ons die leven? In de Thessalonicenzenbrief was het probleem. Wij levenden, als de Heer wederkomt, zullen opgenomen worden. Maar wat gebeurt er met de doden? En in beide gevallen is het antwoord dat die bazuin zal klinken, die doden zullen eerst opstaan. En wij zullen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik van tijd. Dus zij gaan voor, maar wij komen onmiddellijk met hen en we gaan samen de Heere tegemoet in de lucht. De opname van de gemeente. En dat is de verrassing. Nou, de wereld ziet al die oordeelsdingen aankomen, die tekenen die we gelezen hebben en die coronavirus is een alarmbel voor de wereld. Het is een waarschuwing voor de wereld. En voor ons is het een aanduiding, die tijd is nabij. Nou, we weten niet wanneer de Heer wederkomt. Dat is een verrassing. Maar als de bazuin zal klinken, zullen de doden opstaan. De gelovigen, te midden van de doden, zullen opstaan. En wij zullen met hen samen de Heer opgenomen worden in de lucht. En daar zijn we kort bij. Daar zijn we heel kort bij. Want er zijn geen waarschuwingssignalen specifiek voor de opname. Die waarschuwingssignalen waarvan we gelezen hebben, heeft te maken met het begin van de eindtijd en het einde. En dus voor ons zegt het. We zijn er kort bij. We zijn er echt kort bij. En dan zal de Heere ons tot zich nemen, we worden opgenomen met diegenen die ons zijn voorgegaan, worden opgenomen de Heere tegemoet op de wolken, in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. En dat is waar wij naar moeten uitzien. Dat is wat ons leven moet bepalen. Die corona, ja, en misschien komt er later nog iets erger of breidt het uit, dat weten we niet allemaal. Het zijn allemaal dingen die we niet weten, maar het zijn vreselijke dingen. Maar voor ons, het komt. De Heere is nabij. De Heere is nabij. Nou, wij moeten daar waakzaam voor zijn. We moeten daar uitzien. Maar hoe doe je dat? Gaan we met z'n allen op een berg zitten? En naar boven kijken? Nee, als je die gebeurtenissen leest in Matthäus, hoofdstuk 24, en ook in Lucas 21, en in hoofdstuk 13 van Marcus, heb je iedere keer rond deze gebeurtenissen geweldige illustraties, geweldige voorbeelden die Jezus noemt. Wij noemen dat gelijkenissen, ja. En die gaan allemaal een beetje in dezelfde geest. Zoals die man, een rijke man, een welgestelde man die naar het buitenland reisde. En hij gaf aan zijn dienaren talenten, mogelijkheden. En hij zegt, drijft handel totdat ik kom. Nou, dat is wat wij moeten doen. Dat is voor ons. Drijft handel totdat ik kom. En dan krijg je natuurlijk, het verhaal gaat dan verder, over die, wat ze ermee gedaan hebben. De 10 wijzen, de 10 maagden, 5 waren wijs en 5 waren dwaas. En wanneer de Heer wederkomt, ze hadden geen olie voor hun lamp. De wijzen, ja, de anderen niet. Dus de vraag is onze lamp brandend? Zijn wij vurig van geest? Zijn wij bezig voor de zaak van Jezus? In de kracht van zijn geest? Om zo uit te zien naar de Heer. Een ander voorbeeld is nog dat de Heer zegt, gezegend is de dienaar die deze dingen naar voren brengt en die de spijzen brengt op zijn tijd. Ja? En al die voorbeelden daar rondomheen zeggen ons dat we eigenlijk moeten uitzien in verwachting, maar wel actief. Zeg het aan anderen. Laat het zien aan anderen in je leven. Wees mededeelzaam. Weet goed voor mensen. En in deze tijd dat heel veel mensen moedeloos zijn en eenzaam zijn, hebben we een bijzondere kans om aandacht aan hen te schenken. Om ze op te bellen. Om te kijken op welke manier we ze zouden kunnen helpen. Want die hebben geen uitzicht. Maar wij mogen weten waar het allemaal naartoe gaat. En zo kunnen we uitzien naar de Heer. En zeggen, Heer, kom spoedig. Kom spoedig. Maar ondertussen zijn we bezig. Tot eer van zijn naam. Amen. Laat ons de Heer danken. Vader in de hemel, wij danken u dat uw woord ons duidelijk maakt. Dat u een plan hebt met uw schepping. Met de hele schepping. Maar ook in het bijzonder met uw gemeente. Die uw bruid is, die u lief hebt, die u gekocht hebt. En we danken u, Heer, dat wij door uw genade u mogen kennen en mogen uitzien naar uw wederkomst op de wolken. Zoals de discipelen bij uw vertrek naar de hemel stonden te staren. Heer, zo mogen wij ook naar de hemel kijken, maar niet staren en niks doen, maar u verwachten door bezig te zijn. Door het evangelie bekend te maken, wereldwijd, om te betrokken te zijn in uw plan. En we danken u, Heer Jezus, dat u komt. En ons gebed is, kom spoedig, Heer Jezus. Want deze wereld zucht en kreunt en het wordt stil erger. Maar Heer, dank u wel voor uw heilsplan en dat wij betrokken zijn in uw heilsplan. Help ons nu in de komende weken en dagen, Heer, om gewoon u te dienen in alles wat wij doen. En zo bezig te zijn, uitziende naar uw komst. Wij danken u voor uw genade, voor uw goedheid, voor uw liefde, voor uw leiding, voor de verlossing die we hebben in de Heer Jezus Christus. Geprezen zij uw naam. Amen.